En die vergadering, die verklaring van Sanremo is toen overgenomen, een paar jaar later, door de officiële Volkenbond. De voorganger van de Verenigde Naties. En die verklaring is officieel in 1947 door de Verenigde Naties overgenomen. Dus Israël is hoe langer hoe meer afgeknabbeld toen. En nu willen ze nog een Palestijnse staat zetten. Het is erg allemaal wat er gaande is. Goed, de Puritijnen kwam licht over Israël. En daarom zien we de nakomelingen van de Puritijnen in Nederland. Ja, dat zijn ook de bonders en dergelijke. Daar is bijna, ik zou bijna zeggen van nature, of van geestelijke nature zal ik maar zeggen, als dat bestaat, is daar een stuk liefde voor Israël. Normale zaak, dat is heel typisch is dat. Nou, toen kwamen de christenzionisten en één opmerking van Derk Prins wil ik hier nog plaatsen. Er is in sommige groepen en kerken is daar een toename van de vriendschap en de liefde voor Israël en de belangstelling voor de Bijbels-Joodse wortels. Daar zitten jullie hier voor. Ja, daar zitten jullie voor. Nou, en hij zegt, dit is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis. We moeten die weg vinden. En we hebben nog maar weinig tijd, mensen. We hebben nog maar weinig tijd. En ik trouwens ook voor die lezing, dus je moet opschieten. Dan gaan we snel verder. Waar komt die verharding van Israël vandaan? Laat maar even zien op de volgende sheet. Waar komt die dan vandaan? Die komt met de profeet Jesaja vandaan. Ja, wat heeft Jesaja daarmee te maken? En dat is een ontroerend stuk. Ik word nu, er komen geen flauwe grapjes meer, ook geen leuke. Maar ik ga dat bekijken. Jesaja kreeg in Jesaja 6 een klein hoofdstuk, een visioen. Als God zijn profeten een visioen geeft, een visie op zijn heerlijkheid geeft, komt er altijd een belangrijke boodschap. Dat zien we bij Daniel. Die kreeg belangrijke boodschappen van God toen die engel bij hem kwam. Dat zien we bij Ezechiël, toen die de Merkava zag. Dat is de heerlijkheid van de Heere zag. Niet? En dat zagen bij alle andere profeten. Ze krijgen visioenen van God. Amos kreeg dat ook. Johannes op Patmos kreeg het. Kregen belangrijke boodschappen. Jesaja zag ook een visioen. En hij zag in het sterfjaar van koning Uzzia. Weet iedereen wat Uzzia betekent? Weet je het nog? Ik heb het op het seminar gezegd. Wat betekent Uzzia? Kom nou. Oz. Wie zei dat? Oh, dat is een krachtig heerschap dus. Kracht. En Uzzi betekent, als er een I achter komt, betekent dat mijn. Abba is vader, Abi is mijn vader. Ja, allemaal Hebreeuws kenners. Nee? En dus Uzzi betekent mijn kracht. En als er een A achter staat, dan is dat ook de naam van God. Dus wat betekent Uzzia? Betekent de Heere is mijn kracht. Wat zijn Uzzi's? Dat zijn machinegeweren. Er was een rabbijn die zei een keer, de Uzzi's moeten Uzzia's worden. Mooi hè? De Uzzi's moeten Uzzia's worden. Nou, dat is Uzzia, dat was even een kleine bijzonderheid ertussen. Hij zag dus een visioen van God. Hij zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs, zijn een soort engelen, stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. Met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zegt u dat ook wel eens? In uw gebeden? Moet u doen. Als je één ding leert. Hè, als je 's ochtends je gebed zegt. Of het ochtendoffer brengt aan de Heer. Dat hoort in Israël. Ja. Als je een beetje Israëlische of Bijbelse methodes wilt gaan toepassen in je leven, breng je een ochtendoffer en een avondoffer. Als je 's ochtends gaat, dan breng je eerst nog lof aan de Heer. Dan zeg je, geprezen zijt gij, Heer, die ons deze dag weer schenkt. Geprezen bent u en heilig, heilig, heilig bent u, Heere God Almachtig. De hele aarde is vol van uw heerlijkheid. Dan breng je ook een avondoffer. Dit is belangrijk, want God moet geloofd en geprezen worden. Overal waar God geëerd wordt, daar is zegen. Daar komt zijn heerlijkheid, lieve mensen. Dat doen die engelen ook, dus wij horen dat nog meer te doen. En de dorpelposten beefden van zijn luide roepen. En toen zei ik, wee mij, ik ga eronder. Wee mij, ik ben een man onrein van lippen. En mijn ogen hebben de koning, de heren der heerscharen gezien. Nou, dan wordt hij dus gereinigd, de profeet Jesaja. Zijn zonden zijn verzoend, we gaan naar vers 8. Toen hoorde ik de stem van de heren. Die zei, wie zal ik zenden, wie zal voor ons uitgaan? Dus God zoekt een boodschapper. Want God heeft een belangrijke boodschap. En ik zei, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga zeg tot dit volk. Dus wat is er aan de hand? Jesaja krijgt een visioen. Jesaja wordt gereinigd van al zijn zonden. Jesaja wordt geroepen, hij is bereid om te gaan. Dan zal hij wel een belangrijke boodschap krijgen. Nou, kijken wat voor boodschap. Vers 10. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. Doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen. Opdat zijn hart niet verstaat, zodat het niet bekeerd en genezen wordt. En ik dacht, toen ik dat voor het eerst las, dat is geen eerlijke boodschap. Dat is geen mooie boodschap. Jesaja moet dus zo preken en moet zo het woord Gods verkondigen, dat ze het wel horen, maar niet begrijpen. Dat ze het wel zien, dat ze het wel leest en niet verstaat. Dat is wat. Waarom is dat dan? Waarom? Mensen zijn geneigd om te zeggen, die hardnekkige Joden. Maar dan doe je het toch nog niet zo, dan probeer je ze toch nog te bekeren. En dan probeer je het toch nog zo te zeggen, dat ze het begrijpen en dat ze het zien. Je bidt voor je familieleden en het evangelie wordt verteld. En dan hoop je nog dat ze zich gaan bekeren. Nee, dat moet niet. En Jesaja heeft hij dat gedaan? Leest u maar. In Jesaja 8 vers 16, één bladzijde verder. Lees ik dit. Dan zegt God tegen Jesaja, bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. De wet, dat weet u allemaal wel. De wetsrollen, die zitten zo. En die wordt verzegeld. Ze zullen het niet begrijpen. Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder de leerlingen. Dat is dus gebeurd. En er komt dan, daardoor komt er een grote verwarring onder Israël. Lees maar in Jesaja 28. Lees maar in Jesaja 28 vers 13. De teksten staan allemaal gemeld op de sheets. Daar gaat hij dan, vers 13. Zo zal het voor hen het woord van God zijn. Het woord des Heren. Wet op wet. Wet op wet. IJs op ijs, ijs op ijs. Hier wat, daar wat. Opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen en verstrikt worden. Wet op wet, ze begrijpen het niet, het wordt een verwarring. En dan lezen we in Jesaja 29, vers 12 lezen we dan. Even zien. Ja, vers 10 begin ik mee. Want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen de profeten toegesloten en uw hoofden de zieners omhult. En zo konden ze het niet lezen. Iemand die krijgt de wet en is een verzegeld boek. Dat men aan iemand geeft die lezen kan, terwijl men zegt, lees dit eens. Maar hij antwoordt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of hij zegt dan het laatste van vers 13, ik kan niet lezen. Dus het is allemaal verhuld en verdwenen. Is dat dan, klopt dat dan? Is dat dan zo? Let op, het is in deze tijd, is dat nog steeds zo? Let maar even op in Jesaja 43. Bekende tekst over de terugkeer van de Joden. Ik lees het hele stuk, van vers 5. God zegt tegen Israël, vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u na kroost van het oosten komen. Dat is gebeurd, en het gebeurt nog steeds. De stam van Manasse die staat klaar in Noordoost-India om te komen. Heer, breng ze spoedig terug. Israël is ijverig op zoek in het Taliban-gebied. Daar in Afghanistan en in Noord-Pakistan zijn ze bezig om te zoeken naar de Afridi. En dat is een stam waarvan men vermoedt dat ze van Ephraim afstammen. Ze zijn druk bezig. Het is rabbijn Freund, heet die rabbijn, die daarmee bezig is. En ze hebben al DNA-onderzoeken zijn ze aan het doen. Om te kijken of er inderdaad Joodse wortels zijn. Maar rabbijn Freund die zegt, flauwekul, niks naar je DNA, kan me helaas schelen. Wat mij telt is dat ze meer dan 2700 jaar Joodse Bijbelse gebruiken vastgehouden hebben. Bijbelse namen vastgehouden, besnijdenis doen, de Sabbat houden en al die dingen meer. Meer dan 27 jaar zijn ze daarmee bezig. Als uw kleinkinderen, als u gaat, jullie gaan emigreren naar Canada. Okay, jullie naar Canada. En je woont daar, je kleinkinderen spreken geen Nederlands meer. Nee, zijn, en de achterkleinkinderen zijn heel Nederlandse identiteit vergeten. En allemaal Canadezen geworden. Ja, allemaal harde goede schaatsers ook. Begrijpt u wat ik bedoel? Nee? Maar zij hebben 2700 jaar hun Israëlische, hun Ephraim identiteit vastgehouden. Waarom? Omdat God nog een plan voor hen heeft. Voordat Yeshua terugkomt, moet Ephraim eerst teruggekomen zijn. Heer, en daarom bidden we, Heer, breng Ephraim spoedig terug. Ja? Hoe weet ik dat? Gaza zal pas bevrijd worden, staat er geschreven, ergens in de profeet Jesaja 11, als ik me goed herinner. Als Ephraim erbij is, samen met Juda zullen ze westwaarts de Filistijnen op hun nek vliegen, staat er. Ja, ja, dat staat er. Dus let er maar eens op, al die dingen. Het profetische woord, Ephraim moet terugkomen en God is daarmee bezig. God is bezig. En Gods plannen gaan versnellen als jullie bidden. Ja? Niets geschiet zonder gebeden van de kinderen Gods. En daarom zitten jullie hier. Om de plannen van God versneld voortgang te doen vinden. Ja? Kom haastig, staat er. En zo wordt dat gebeden. Kom haastig, staat er. Dat betekent kom met haast. Dat betekent, eerbiedig zeg ik dat, Heer, maak alsjeblieft een beetje haast. Want de wereld barst uit elkaar van ellende. Van moord en doodslag en kinderen die niet veilig meer zijn. En jaren die niet veilig meer zijn. Dit is een verschrikkelijke tijd. En het wordt tijd dat de Heer ingrijpt. Het wordt tijd dat we daarvoor bidden. We gaan verder. Uit het oosten. Ik vergader u uit het westen. Franse Joden hebben bijna allemaal hun koffers al gepakt. Ik zeg tot het noorden, geef Rusland. Het communistische rijk viel in 1991. En 1,2 miljoen Russische Joden zijn al teruggekomen. Grote God. Wat een God hebben wij. God zei maar één woord, sprak hij in de vergadering der goden. Hij zegt, ik zeg tot het noorden, geef. En boing, het hele machtige Sovjet-Russische Rijk stortte in. En de Joden konden terugkomen. Mijn God, wat een God hebben wij. Niets is te groot voor deze God. Maar ook niets is te klein voor God. Mijn kleine wensjes kent hij ook, wist je dat? Ja, en daar wil hij ook in voorzien. Want hij is de Almachtige, de Heilige. De God die goed is, wiens goede tierenheid is tot in alle eeuwigheid. En al zijn werk geschiet langs paden van recht en gerechtigheid. Zo is onze God. Want deze God is onze God. Wie? De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Die zich noemt de God van Israël, die zich verbonden heeft aan dat volk. Lieve mensen. Nou, ik zeg tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng die ongelovige Joden van verre. Nee, breng mijn zonen van verre. Ongelovige Joden, het oordeel komt nog over hen. Dat hoor je dan vaak zeggen in onze kringen. Moet eerst de Heer Jezus maar eens aannemen. Dat hoor je dan zeggen. Maar God zegt, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde der aarde. Dat zegt God. En niet al dat gezever over wat is en moet dit doen is en moet dat doen eerst. Gemekker allemaal, laten ze de Bijbel geloven. En wat zegt hier de Bijbel? Het laatste vers, vers 8. Doet het volk uitgaan dat blind is, ook al heeft het ogen, en dat doof is, ook al heeft het oren. Hoor je het? Dat is wat wij in deze tijd precies zien. Het geschiet allemaal volgens de lijnen van het woord van God. Hoor je het? Belangrijk dat je dat goed ziet. Alles is in de schrift, lieve mensen. geest van diepe slaap heeft God gegeven. Een ander voorbeeld, heel kort zal ik het noemen, dat staat er in Ezechiël 37. Wat staat er in Ezechiël 37? Het dal van... Goed zo, zuster. Ja, uw beenderen zijn nog levend. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Wat gebeurt er? Ezechiël zag dat massagraf. U kent dat verhaal allemaal wel. En het was verschrikkelijk. En toen zegt God Ezechiël, kunnen deze beenderen herleven? Zegt God tegen, u weet het heer, ik weet het niet, daar heb ik geen kijk op. Nou, toen zegt God tegen Ezechiël, Ezechiël, proclameer. Hoor je dat? Er moet geproclameerd worden. Leer dat ook proclameren. Proclameren is meer dan bidden. Ja? Begrijp je dat of nog niet? Moet ik nog uitleggen? Ja, ik leg wel even uit. Bidden is vragen. En proclameren is met grote eerbied Gods belofte over een volk, over een gebied, over een land of over een situatie uitroepen. Dat is proclameren. En dan, daarom is Bart Repko bezig om Gods woord te proclameren over Jeruzalem. Gods belofte over Jeruzalem. De tempel herbouwd. De komst van de Messias. De vrede van Jeruzalem te proclameren. Duidelijk. En daarom moest Ezechiël ook proclameren. Zeg tot die beenderen dat ze leven. Nou ja, goed, onder veel gekraak en gepiep kwam dat massige kerkhof kwam daar tot leven. En al die beenderen voegden zich weer samen. Was wel even uitzoeken natuurlijk wie wat en bij wie hoort en wat bij wie hoort. Want ja, je zou toch niet graag de neus van je buurvrouw hebben natuurlijk, hè. Dat past allemaal precies. En binnen een mum van tijd stonden daar een paar duizend biologielokalen vol magere heinen. Ja, zo staat het in de Bijbel. Ja, die biologielokaal natuurlijk niet. Maar zo staat het. En er kwam vlees over en beenderen. Maar staat er, geest was er in hen nog niet. Dus eerst komt er een natuurlijke verlossing. En daarna moest Ezechiël weer profeteren, proclameren. En toen kwam de geest er pas in. Eerst komt er een natuurlijke verlossing voor Israël. En daarna komt er een geestelijke verlossing. Daarom zegt Paulus dat ook. Paulus zegt het natuurlijke komt eerst en daarna het geestelijke. Zo gaat het met Israël precies hetzelfde. Alles wat er momenteel gebeurt, lieve vrienden, is duidelijk bijbels. En Mozes heeft het ook voorzien. Waar komt dat dan ook voor bij de volgende sheet in het Nieuwe Testament? Komt dat ook voor in het Nieuwe Testament? Volgende sheet graag. Druk maar op het knopje. Ik weet niet welk knopje. Laten we maar even kijken. De Heer Jezus. Oh, hij is misschien een plas doen. De Heer Jezus die sprak altijd in gelijkenissen. En ik sla nu een stukje over. De gelijkenissen zijn voorzegd in Psalm 78 en in Hosea. Staat dat ook allemaal. Waarom sprak hij in gelijkenissen? Dat lezen we in Matteüs 13. In Matteüs 13. Vers 10 en 11. Matteüs 13, vers 10 en 11. En de discipelen kwamen tot de Heer Jezus en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zei, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. We hebben het over het geheimenis van de verhouding. Weet u het nog? Daar hebben we het over. Dat is ook een geheimenis is dat. Het is u gegeven, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Maar hun is dat niet gegeven. Nou, waarom is het hun dan niet gegeven? Hoe komt dat? Dat lezen we in Lucas 8. Laten we het even meelezen. Waarom is dat hun dan niet gegeven aan Israël? Wat zit daarachter? Lucas 8, vers 9 en vers 10. Zijn discipelen vroegen hem... wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zei, u is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. En daarom kon Paulus het allemaal zo goed uitleggen. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenis. En dan komt het, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Weet u, Jesaja moest zo preken dat ze blind en doof zouden worden. Maar wat zien we hier? Dat de Heer Jezus gelijkenissen sprak tegen Israël, ook weer opdat zij ziende niet zien en hoorden niet begrijpen. Ook weer expres. Waarom is dat dan? Waarom? Wat zit daarachter? Waarom werd dat grote heil in feite aan Israël onthouden? Wat lezen we nog een stapje verder? Eerst gaan we nog naar Johannes. Want het is zo duidelijk in de Heilige Schrift dat dit gaande is. Johannes hoofdstuk 12, vers 39 en 40 staat dat. Johannes 12, vers 39. Luister, dat is angstwekkend, dat jaagt mij schrik aan. Hier staat het gelukkig al op Johannes 12, vers 39 en 40, punt 4 staat het op het sheet. Hierom konden zij niet geloven. Ik was bij Family 7 en in het laatste, een van de laatste gesprekken met Dolf van de Vechten hadden we het over konden. Oh, zegt Dolf toen tegen me, ze hebben dus een soort excuus. Dat beaamde ik. Ik kreeg daar weer een aantal boze reacties over. Maar hier staat, zij konden niet geloven. Hoor je het? Zij konden niet. Oh, die ongelovige Joden, en ze willen Christus maar niet aannemen. Ze staat hier, zij konden niet geloven. Waarom? Omdat Jesaja elders gezegd heeft, waar heeft hij dat gezegd? Jesaja 6, wat we net gelezen hebben. Wie heeft hun ogen verblind? Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Dat zij niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik zou genezen. En dan schreeuwt mijn hart, waarom, heren? Waarom? Het is toch uw eigen volk? Het is toch het Messiaanse volk? Het is toch het volk van de Messias? Het is toch het volk waaruit geschreven staat dat de verlosser uit Sion komen zal. En hij is uit Sion gekomen en hij komt weer terug uit Sion. Hij is heen gegaan als koning der Joden en hij komt terug als koning van Israël. Hoor je dat? Nee. Waarom? Wat zit daarachter? Ga nog een stapje verder. Kon zij dan niet geloven? Gaan we kijken wat Paulus erover zegt. Of zullen we nog niet... Laten we Paulus ook maar eens even bekijken. Handelingen 28, vers 28. Staat niet op het sheet, maar zeker vergeten het erbij te zetten, maar het schiet me net te binnen. Handelingen 28, vers 28. Paulus is in Rome. Hij is daar gearresteerd, zit gevangen, maar hij heeft nog vrij veel vrijheid. En er komen een aantal Joden komen bij hem op bezoek en die willen graag het evangelie horen. En hij brengt ze het evangelie. En dan staat er in vers 24... En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. Wij zouden dolblij zijn, halleluja zouden we zeggen, er zijn er 3 tot bekering gekomen. Ja, al lang blijft er eentje tot bekering komt. Ja. Nee. Maar er waren sommigen die gaven wel geloof en anderen... En zonder het eens geworden te zijn. Nou, als de adres niet om bekering komt, dan begint er een nieuwe kerk. En zo werkt dat. Er is altijd nieuwe kerk in Nederland. Het barst van de nieuwe kerken. Nee, maar, waarom? Omdat ze het eens moeten worden. Gans Israël zal behouden worden. Gans Israël moet tot God komen. Gans Israël moet tot zijn functie komen. Als dienstknechten des Heren. Als Messiaans volk. Als voortbrengers van de Messias. Als dragers van het woord Gods. Nou, en Paulus, wat zegt Paulus daarvan? En Paulus wordt daar een beetje sikkeneurig van. Een beetje boos. En nadat Paulus dit ene woord gezegd heeft. Terecht heeft de Heilige Geest... door de profeet Jesaja, weer Jesaja 6, tot uw vaderen gesproken. Jesaja 6, ga tot het volk, vers 26, en zeg, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geen zin, en ziende zult gij zien, en gij zult het geen zins geloven. En dan zegt hij dit, het zij u dan bekend, dat dit heil Gods, dit heil, als er heil staat in het Oude Testament, dan staat daar Yeshua. De Heere is mijn heil, zingen we in de psalm. Dan staat er, hij is mijn Yeshuati. Yeshua, Yeshuati is mijn heil. Als Yeshua staat in het Oude Testament, als er heil staat in onze vertaling, staat er bijna altijd Yeshua. En dit heil Gods, de Heer Jezus, naar de heidenen gezonden wordt, en die zullen het ook horen. Dat is het feit. Dan kan ik nog over de intocht, maar ik weet niet hoe lang ik nog heb. Was het broeder Heringa? Hoe lang heb ik nog, Jaap? Wat zegt hij? Ik ben al over de tijd zeker. Wat zeg je? Ga nog even door, zegt hij. En wat is even hier in deze regio's? Je hebt een Gronings even en je hebt Zwolles even. Tot 12 uur? Oké, prijst God daarvoor. Ja, ik ben blij dat ik nog even door kan gaan. Als u het nog even volhoudt, dan sukkelt u maar even in hoor. Ik hou u wel in de gaten, ik hou u wel wakker. Nee, maar het is belangrijk. Kijk, het is namelijk, met de intocht is er natuurlijk ook iets merkwaardigs. Luister goed. De heer Jezus die ging op dat ezeltje zitten. Weet u nog? Bij de intocht in Jeruzalem. En waarom werden de mensen zo ongelooflijk enthousiast toen? Wat zeg je? Natuurlijk. Ja, omdat in Zacharia... Ja, kijk, die Joden kenden de Bijbel veel beter dan ik en bij iedereen. En die stoten elkaar aan en zeiden meteen al Zacharia 9 vers 9 en 10. Ja, zoek maar even op, dan kun je zelf even kijken als je niet weet wat er staat. Zacharia 9 vers 9 en 10. Wat staat er dan? Ik zal het ook maar even opzoeken, dan lees ik het even. Dat is, dan kunt u dat beter oppakken. Maar zij kenden deze tekst, Zacharia 9. Want er staat dit. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Nou, dat deden ze. Want dat riepen ze allemaal. Hosanna, de koning komt. Hosanna, de zoon van David. Hosanna, de koning van Israël. Ja, ze verwachten de koning. Is dat juist? Zie, uw koning komt tot u. Haha, zie je wel? Ja, zei de dominee bij ons op de catechisatie vroeger. Dat is dan zo'n 60 jaar geleden. Nee, hij zegt, de koning, dat moet je geestelijk zien. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, rijdend op een ezel, op een ezelshengst. Precies wat ze voor hun ogen zagen. Hij reed al als koning Jeruzalem binnen. En er staat erachter, dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Weg met die Romeinen, dachten ze allemaal. En de strijdboog wordt teniet gedaan. Die gehate Romeinen die met hun bogen in aanslag op de muur van Jeruzalem stonden, om als er maar even een relletje was, de pijlen te doen suizen. Hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitspreken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Daar wachten ze op. Daar hoopten ze op. Wat gebeurde er toen? Toen reed hij Jeruzalem binnen. Waar ging hij naartoe? Hij ging naar de tempel. Dat weet u, hij ging naar de tempel. Wat ging hij doen in de tempel? Nee. Fout. Fout. Hij ging niet toe naar de tempel. Hij staat, dat lezen we in Marcus. Lest u maar even mee in Marcus het verhaal over de intocht. Daar staat dat heel, heel opvallend. Ik zal even kijken of dat op de volgende sheet staat. Kijk maar even op de volgende sheet. Even zien, Marcus 11. Staat in Lucas ook hoor, maar in Marcus staat het duidelijkste. In Marcus 11, ik meen in vers 11. Ja, lees maar mee. Hij kwam in Jeruzalem in de tempel en nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij, toen het reeds laat was, op de dag naar Bethanië met de 12. Hij deed niks. Hij heeft een paar mensen genezen, staat er. Een paar verlamden heeft hij dan doen lopen en een paar blinden heeft hij genezen. Hij keek een beetje, staat hier, afwachtend rond. Hij had alles even gekeken. Hij zag al die handelaren. En hij wachtte blijkbaar ergens op. Waar wachtte die dan op? Wat verwachtte die? Dat lezen we in Psalm 118. Dat alles is in de schrift. Leest u maar mee. In Psalm 118. In vers 25 staat Psalm 118. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed, bidden ze. Hosanna betekent dat. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u vanuit het huis des Heeren. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, dat is de Heer Jezus. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. Wie waren daar de bazen van het huis des Heeren? De overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën waren allemaal de bazen van het huis des Heeren. Hij verwachtte de zegen van de leiding van het volk. Hij verwachtte dat de leiding van het volk hem zou accepteren als Messias. Zo hoort dat ook. Niet? En hij keek rond en hij wachtte op de zegen. En het gebeurde niet. Begrijpt u nu wat er gaande is? En toen ging hij terug naar Bethanië. En de volgende dag kwam hij weer terug en heeft toen de tempel gereinigd. Waarom heeft hij dan toch de tempel gereinigd? Dat was het laatste teken van zijn Messias zijn. Want het was de taak van de Messias, traditioneel, om de tempel te reinigen. Hij moest de tempel reinigen. En daarom vroegen de overpriesters later aan hem, krachtens welke bevoegdheid doet u dat? Heb jij wel die Messiaanse bevoegdheid om de tempel te reinigen? En daarom gaf hij dat teken nog, ik ben de Messias, ik reinig die tempel, weg ermee, want het is het huis van mijn vader en dat moet een bedehuis zijn. Duidelijk dit, dat was weer het geheimenis hoort erbij. Het raadsels rondom de intocht. En de vraag is dus, waarom is hij toen geen koning geworden? Tuurlijk, hij moest eerst sterven aan het kruis voor mijn en voor uw zonde. Halleluja, geprezen zijt gij Heer voor het kruis. Geprezen bent u voor het kruis. Ik hoor dat hier een koffieverslaving heerst in deze zaal. Ja, dat zei haar broeder, haar Heer, ik ga niet in dienst, dat is veel te aardig om dat te zeggen. Geef mij de schuld maar. Ik rond het nu af, het geheimenis. Ja. Ik rond het nu af. Ik heb nog... Je kunt het ook wel hebben naar de boekentafel ook. Gaan we gauw even naar de volgende sheet, lieve mensen. Lieve mensen, ik sla een paar dingen over. Er komt misschien vanmiddag nog wel, hebben we wat meer tijd. Lieve mensen, luister goed. Waarom heeft de Heere... Ik ga nu naar Romeinen 11. En dit ontroert mij tot in het diepst van mijn ziel, lieve mensen. Waarom heeft de Heere Israël een geest van diepe slaap gegeven? Waarom heeft hij de wet en de getuigenis voor Israël toegesloten? Waarom, zegt Paulus, telkens als de Torah voorgelezen wordt, telkens ligt er een sluier over Israël? Begrijpt u? Waarom is dat? Nou, dat zegt Paulus, we hebben het al gelezen in Romeinen 11. Het is om uwentwil, lieve mensen, het is voor jullie. Dat staat ook in vers 11. Nee? Volstrekt, waarom zijn zij zo gestruikeld? Waarom die verblinding van Israël? Opdat ze wel vallen moesten, absoluut niet. Door hun struikeling, door hun val, is het heil tot de heidenen gekomen. Dit is deel, lieve mensen, van het messiaanse karakter van het Joodse volk. Hoor je het goed? Dit is deel van het messiaanse lijden van het Joodse volk. Zoals de Heer Jezus het ultieme lijden voor onze zonde, de verzoening der zonde tot stand gebracht heeft, heeft ook Israël als messiaans volk deel aan dat lijden. Want zij kunnen het nog niet zien, opdat wij het wel mogen zien. Zo zegt Paulus dat hier. Heel duidelijk. Betekent nu hun val, hun struikeling, rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Hoor je? Dus omdat zij het nogmaals, zeg ik, mogen zien, mogen wij het zien. Omdat zij nog niet tot die volheid gekomen zijn, mogen wij het wel zien. En dan staat er ook nog ergens bij om hen tot jaloersheid te wekken. Vergeet het maar. Sorry dat ik het zeg. Vergeet het maar. Dat lukt gewoon niet meer. De geschiedenis is te ver geweest. Dat proberen de mensen, de christen-zionisten in Israël te doen. De Heer zegenen ze. En ze ontmoeten toch vriendschap en een zekere openheid, maar ze zien, Israël ziet het nog niet. Wanneer zullen ze het zien en hoe zullen ze het zien? Dan moet u toch even nog tot vanmiddag blijven. Ja, ik zou bijna zeggen, lieve vrienden, wordt vervolgd. En op dit moment danken wij de Heer voor Israël. Danken wij een allereerste Heer voor het verzoenend sterven van de Heer Jezus, dat wij Hem mogen kennen. We bedanken ook de Heer en we zegenen Israël, omdat om onzentwil zij het nog niet mogen zien. Heer, wij prijzen u Heer om uw goede tierenheid. Wij danken u Heer voor het kruis. Wij danken u Heer voor de kracht van uw opstanding. Wij danken u voor die grote dag van uw wederkomst. Kom spoedig, Heer Jezus. En voor uw aangezicht danken wij u ook, Heer, voor uw eigen volk Israël. Heer, dat ze al zo lang moeten wachten. Heer, en geeft dat ze niet langer mogen wachten. En voor uw aangezicht zegenen wij Israël in de naam van Yeshua, van de komende koning, dat ze spoedig ook mogen zien die ook voor hen gestorven is en die ook de koning der Joden is. Halleluja voor Jezus. Amen.